Hey, positieveling. Droom jij van mooi wonen met respect voor de natuur? Woningen van hout zijn mooi, warm en duurzaam. Het produceren van beton, staal en steen kost veel energie. Als je kiest voor hernieuwbare materialen zoals hout, help je onze CO2-uitstoot te verminderen. Van een mooi interieur tot een strakke buitenkant, houten huizen bieden de perfecte mix van design en duurzaamheid. Zeg vaarwel tegen beton en steen en hallo tegen de warmte van hout. Kijk op wijwillenhoutbouw.nl en help ons bij het vergroten van het bewustzijn over de voordelen van houten huizen en natuurlijke materialen.
Nu in het Rijksmuseum. Frans Hals, de portretschilder van de 17e eeuw. Zijn losse schilderstijl was revolutionair, vernieuwend, vrolijk en vol lef. Ontdek de streken van Frans Hals, nu in het Rijksmuseum.
Welkom, wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. Wind en zon zijn onuitputtelijke bronnen van energie. Maar je krijgt die energie bijna nooit precies in de juiste hoeveelheid en op het juiste moment. Een nieuwe gigantische batterij, de flowbatterij, zou daarbij kunnen helpen. Maar gaat de ontwikkeling wel snel genoeg? Mijn naam is Gemma Venhuizen en ik zit hier vandaag in de studio met wetenschapsredacteur Laura Wismans en economieredacteur Erik van der Wallen. Welkom.
Hi.
Dank je.
Nou Erik, leuk jou er ook eens bij te hebben. Je allereerste onbehaarde apen. Je bent al in andere NRC-podcasts wel geweest.
Ja, heel spannend voor mij om in deze wetenschapspodcast te zijn.
Ja, maar wij dachten een podcast over het elektriciteitsnet kan eigenlijk niet zonder Erik erbij.
Nou, hij heeft in ieder geval alles met de economie te maken.
Ja, precies. We gaan het ook nog wel over de financiële kant van die nieuwe te ontwikkelen batterij hebben. Maar allereerst, ja, het energienet. Nou ja, het is volop in transitie. Er wordt de hele tijd gesproken over duurzame energie en over toegenomen energiegebruik voor datacentra en voor elektrische auto's. Maar kunnen jullie schetsen, waar staan we nu precies?
Ja, in transitie, hè, je zegt het al mooi. Dat we overgaan op duurzame energie betekent van alles tegelijk eigenlijk. Aan de ene kant aan de kant van het opwekken. Heel veel wind- en zonne-energie betekent dat voor Nederland. Maar ook aan de kant van het gebruik. Dus er wordt meer elektriciteit gebruikt. Als je eerst een benzineauto hebt en nu een elektrische auto, dan vraagt dat dus meer elektriciteit. Is er een hele verschuiving gaande op allerlei fronten eigenlijk.
Ja, dus eigenlijk is de capaciteit voor de huidige technologie niet meer toereikend.
Dan. Dat is een van de grote problemen, inderdaad.
Ja, je ziet bijvoorbeeld ook dat bedrijven elektrische boilers gaan gebruiken om minder uitstoot te veroorzaken. Dat gaat dan meteen om hele grote hoeveelheden natuurlijk.
En heeft dat ook dan met de klimaatdoelen te maken?
Zeker. Op die manier kan je, anders dan dat je bijvoorbeeld aardgas gebruikt, kan je zorgen dat je minder uitstoot.
Ja, want ik heb in mijn achterhoofd steeds dat jaartal 2035. Dan moeten we van het gas af zijn? Of dan?
We hebben afgesproken dat we in 2050 geen uitstoot meer veroorzaken met z'n allen. Dat is het verdrag van het akkoord van Parijs. En in Nederland willen we geleidelijk aan wijken en bedrijven minder uitstoot laten veroorzaken. En het is zo dat we hebben afgesproken als tussenfase, dat heeft het kabinet besloten, dat in 2035 het stroomnet al helemaal klimaatneutraal is. Dus geen uitstoot meer veroorzaakt. Als er al gebruik wordt gemaakt bijvoorbeeld van een gascentrale, dan wordt die uitstoot ook afgevangen, die CO2-uitstoot. Dat betekent dus dat we over 12 jaar voor een groot deel afhankelijk zijn van duurzame bronnen.
Ja, dat klinkt al best wel dichtbij.
Heel dichtbij.
Ja, dus aan de ene kant de vraag naar elektriciteit neemt heel erg toe. En aan de andere kant de wispelturigheid van de bronnen. Ja, is een van de spannende dingen hierin. Want Nou, gisteren waaide het heel hard, vandaag wat minder. Gisteren was het heel zonnig, vandaag wat minder. Ja. Maar ik ben niet minder elektriciteit gaan gebruiken vandaag.
Ik zit aan mijn vader te denken, die heeft aandelen in zo'n windmolen, weet je, in windenergie. En die zit altijd te kijken van, oh, hoe hard waait het vandaag en hoe goed doet de windmolen het?
Nou, maar jouw vader doet dat, elektriciteitsbedrijven doen dat ook.
Ja, maar en op dagen van schaarste kan ik me voorstellen van ja, dat is vervelend als je te weinig wind of te weinig zon hebt. Maar er zijn ook dagen van overschot. Dat lijkt me alleen maar prettig. Of kun je dat gaan sparen dan? Of?
Sparen is met elektriciteit heel moeilijk. En zeker ook elektriciteitsnet, daar komen we zo nog wel over te spreken. Het moet altijd in balans zijn. Je kunt niet even wat extra in voorraad erop duwen, zodat je op een ander moment het eraf kan halen. Zo werkt het niet. Maar dat is wel iets waar onder meer batterijen wel een rol kunnen spelen. Dus een bufferrol is eigenlijk wel wat je hoopt van batterijen.
Dus om die ingewikkelde puzzel eigenlijk van toevoer en afname in balans te houden, zeg jij, kunnen batterijen helpen. Ik zit bij batterijen toch nog vooral te denken, ik wou zeggen uit mijn Walkman, maar dat is echt uit de jaren 80. Nee, maar goed, weet je,
batterijen zijn, batterijen,
ja, nee, maar ik bedoel, dat zijn nog wel typisch dingen die je in een wekker. In mijn hoofd zijn dat gewoon kleine, handige, maar toch vrij onbeduidende dingen.
Ja.
Ik zie gewoon niet voor me hoe een batterij dan zo'n cruciale rol kan spelen.
Nee, ja, we hebben het hier over ander soort batterijen dan de AA-batterijen. Dat is natuurlijk, als je bij Pictionary een batterij moet tekenen, dan tekent iedereen dat. Maar je telefoon en elk elektrisch apparaat zo ongeveer draait ook op batterijen. En dat zijn ongeveer net wat andere type batterijen dan die AA'tjes. Maar elektrische auto's, ook daarin zitten batterijen. Dus de batterij is er in vele vormen en maten. We hebben hier eerder, volgens mij alweer 2 jaar geleden, alles gezeten om ook het over batterijen te hebben. Ook dat ging wat meer over andere batterijen dan waar het vandaag over gaat. Kijk, de lichte, compacte batterijen die je in al die mobiele apparaten wil hebben en die zo slim mogelijk en met zo uitgekiende chemie, daar wordt super hard aan gewerkt. En ook om het stabieler en veiliger te maken, dat is een heel een enorm wetenschapsveld nu. Maar waar we het vandaag over gaan hebben zijn echt veel lompere, simpeler batterijen eigenlijk. Ja, zeg ik simpel. We gaan zo horen dat helemaal
je
niet
weet,
zo is.
Je weet de spanning goed op te bouwen.
Maar deze batterijen waar we het uiteindelijk over gaan hebben, die moeten zo groot zijn als een chemische fabriek. Dat staat heel ver af van die AA-batterijen in jouw Walkman.
Ja. En om even te schetsen hoe belangrijk, hoe cruciaal dat stroomnet wordt. En dat is voor een deel nu al zo. Maar ook in de hele verduurzaming. Op dit moment is 20% van de energie die wij gebruiken stroom. Je kan natuurlijk energie denken aan benzine voor je auto. Maar je kan ook aan stroom denken. En dat percentage van 20%, dat gaat dus de komende 25 jaar, moet het zeker verdubbelen. Misschien wel tot 60%.
Zo.
Dus dat betekent dat we veel meer stroom gaan gebruiken. Bedrijven, consumenten, iedereen.
Ja, dat zit hem in die wisseling wat je net ook zei. Hè? Dat ze op boilers gaan en
ja,
dat we in plaats van benzineauto's elektrische auto's krijgen.
Ja. En misschien ook wel voor de verre toekomst dat we heel veel waterstof gaan produceren.
Ja. Ja.
En dat kunnen we dan weer gebruiken als een soort vervanging van aardgas bijvoorbeeld.
Ja.
Ja, maar dat is echt een enorme omslag als ik het zo hoor.
Ja.
En als jullie zo zeggen van die klimaatdoelen die vereisen een klimaatneutraal energienetwerk. En jullie zeiden net ook al, het elektriciteitsnet, dat moet altijd in balans zijn. Maar ik merk, ik wil toch nog iets meer weten gewoon over die beginselen van dat energienet. Wat is de geschiedenis er bijvoorbeeld van? Hoe zag het er van oudsher uit?
Van oudsher was het eigenlijk zo dat een gemeente, een stad, een dorp of een kleine regio had 1 centrale. Dat kon een kolencentrale zijn of een gascentrale. En als het wat groter was, hadden ze misschien een paar centrales. En dan was heel duidelijk waar de stroom vandaan kwam. En dat ging als een soort aorta naar de kleinere aderen, de eindgebruikers. Nu zie je dat er een ontzettend snelle ontwikkeling is in de vorm van zonnepanelen die bij mensen op daken liggen. Inmiddels bij 2 miljoen van de 8 miljoen huizen liggen zonnepanelen. Je hebt zonneweides, je hebt windmolens. En dat zijn allemaal eigenlijk lokale producenten van stroom. En je kan je voorstellen dat als je eerst 1 grote producent hebt in het hart van de stad. Zoals bijvoorbeeld in Leiden wordt het nog altijd de lichtfabriek genoemd. Dat is een energiecentrale die meer dan 70 jaar oud is. Daar kwam de stroom vandaan. En je kan je voorstellen dat die decentrale opwek, zoals ze dat noemen, dat gigantische gevolgen heeft voor de structuur van het net.
Ja, dus die ene, die levensader, die aorta, die verliest eigenlijk dan aan belang? Of?
Die verliest aan belang en het controle wordt veel lastiger. Want vroeger kon je zo'n centrale wat zachter draaien of wat harder draaien, om het even plastisch uit te drukken. Maar nu heb je te maken met misschien wel in diezelfde gemeente, misschien wel duizenden daken waar zonnepanelen op liggen. Die allemaal, en misschien wel op een heel ongunstig moment, allemaal stroom gaan produceren. En je kan je voorstellen dat dat qua coördinatie nog wel een uitdaging is.
En wat jij net vertelt, hè, over echt die gemeentelijke indeling met die lichtfabriek en zo, dat is al wel gaan verschuiven. Of als ik nu denk aan hoe Nederland er nu uitziet met, hoe noem je dat, al die transformatorstations die hier en daar...
Ja, en het is allemaal veel landelijker geworden natuurlijk. Regio's zijn aan elkaar verknoopt. Inmiddels worden landen aan elkaar geknoopt. Want als dan bij de een wat harder waait dan bij de ander, dan kan je ook wat meer stroom gaan exporteren. Dus het wordt allemaal veel, het is natuurlijk allemaal veel internationaler geworden inmiddels. Dus totaal onvergelijkbaar met de situatie van 50, 60 jaar geleden.
Maar ik in aanvulling op die leuke vergelijking over de aorta en de haarvaten, daar horen die transformatorstations bij. Het gaat van heel groot, die aorta, naar steeds kleiner. En steeds moet er dan via een transformator de stroom opnieuw verdeeld worden. Dus er bestaan eigenlijk altijd al elektriciteitshuisjes in de wijk. Want het moet steeds vertakken, zeg maar.
Ja, oh ja, dus die zijn ervoor bedoeld om vanuit die elektriciteitscentrale om het steeds...
Die voltage juiste... af te bouwen.
Ja, kleiner.
Ja, zie, ja. Oh, daar komt mijn natuur... Ja, dus het gaat om voltagewisselingen. Ik zie het zo voor me, die hoogspanningskabels.
Daar gaat het allermeeste doorheen. Ja. Dan gaat het naar een groot transformatorhuis. Dan gaat het de grond in. Dat zijn best nog steeds wel dikke kabels. Dan gaat het naar wijken. Daar wordt het weer kleiner. Gaat het door steeds dunnere kabels. Ik vind ook hier een heel beeldende vergelijking altijd het wegennet. We hebben een aantal hele grote snelwegen waar veel verkeer op kan, snel kan rijden. Maar vervolgens kom je bij een afrit en dan bij een rotonde en dan ga je op de N-weg en vervolgens kom je uiteindelijk op het landweggetje. Zo moet je dat eigenlijk zien. Maar wat er nu gebeurt is dat er op het landweggetje ineens ook elektriciteit wordt opgewekt. Nou is het niet erg, want op een landweggetje kan je heen en weer rijden, maar je kan niet ineens met de verkeersstroom die eigenlijk op de snelweg hoort, daarmee kun je niet op het landweggetje gaan rijden.
Dan ontstaan er gigantische files en ongelukken.
Nou, laat dat nou net ook aan de hand zijn in het elektriciteitsnet. Dus er zijn, denk ik, twee hele grote uitdagingen. Capaciteit uitbreiden, want we hebben veel meer elektriciteit nodig. En flexibiliteit inbouwen. Dat zijn, denk ik, de twee grote uitdagingen van het elektriciteitsnet in tijden van duurzame opwek.
Ja, omdat vraag en aanbod ook altijd in balans moeten zijn.
Dat is inderdaad heel goed om nog even te benoemen. Het elektriciteitsnet moet altijd helemaal in balans zijn. Dus vraag en aanbod moet precies op elkaar afgestemd zijn. Dat betekent dat er op het moment dat jij een stekker in het stopcontact steekt, dat er altijd stroom uit moet komen. Maar ook precies genoeg. Want we moeten de frequentie van het energienet is 50 hertz. En dat is in het hele Europese energienet zo. Maar stop je er meer stroom in, dan verandert die frequentie. Nou is er een heel klein bandbreedtje waarbinnen het wel een beetje kan schuiven, maar niet veel.
Maar anders gaat je laptop kapot? Of?
Nou, de laptop niet per se, maar het elektriciteitsnet zelf. Want het zijn uiteindelijk ook gewoon mechanische onderdelen. En die draaien, generatoren die draaien en allemaal zulke soort dingen. En dat het breekt en het gaat stuk. En dan kun je in heel grote delen van het land ineens een stroomstoring hebben. Die gevolgen kunnen groot zijn. Dus de balans in het elektriciteitsnet is trouwens altijd al zo. Hè? Dat is in de oude situatie ook al zo. Daarom zijn die gascentrales zo fijn, want die kunnen heel snel aan en uit. Dus steek jij die stekker in het stopcontact, dan gaat de gascentrale iets harder draaien.
Ja, net als thuis, als je nog kookt op gas, dan weet je van het is gewoon, je hebt het gas meteen aan. Je hebt niet nog een soort opwarming van een elektrische plaat nodig die geleidelijk gaat.
Nee, precies. Met bijvoorbeeld een kerncentrale kan dat echt veel minder, dat kan niet zo goed.
En jij geeft nu het voorbeeld dan van dat gas om snel aan te zetten, maar hoe werkt dat precies met het behouden van die balans dan?
Nou, wat cruciaal is, is dat eigenlijk de dag van tevoren wordt gevraagd door de nationale netbeheerder. Dus de beheerder van die snelwegen. Wordt eigenlijk een beetje een inventarisatie. Er wordt een inventarisatie gemaakt van wat de vraag en het aanbod zal zijn van de volgende dag aan stroom. En dan kan je bijvoorbeeld denken dat een gascentrale kan aangeven, nou, ik kan zoveel produceren, windmolens met het oog op het weer. Nou, daar kan je dus zoveel van te wachten. En een hele grote stroomklant kan bijvoorbeeld zeggen, nou, morgen wat minder, want we hebben al een paar dagen een storing, bij wijze van spreken. Dus zo wordt er een inventarisatie gemaakt. Ik beeld het wat plastisch uit, maar zo wordt er een inventarisatie gemaakt van vraag en aanbod. En aan de hand daarvan wordt er beslist hoeveel een aardgascentrale gaat produceren, hoeveel een kolencentrale gaat produceren. Dus dat is gewoon, ik heb vroeger wel eens gezegd, op de achterkant van een sigarenkistje, dat is een beetje overdreven. Maar zo wordt het geïnventariseerd en er zijn natuurlijk allerlei marges. Je zorgt erbij dat een grote klant misschien even kan afschalen of een grote producent wat minder of wat meer kan doen. Maar dat is in principe de manier om voor de volgende dag het netwerk in balans te krijgen.
Maar op het moment zelf gebeuren natuurlijk altijd weer dingen. Ik bedoel, een storing bij de NS en er staan ineens 10 treinen stil. Dat betekent dat die even geen elektriciteit gebruiken. En op dat moment komt dat balanceren om de hoek, want daar moet je dus meteen op kunnen inspelen.
Het is zo bijzonder dat we er eigenlijk, ik denk er zelden bij na als ik iets van elektriciteit gebruik, maar wat er allemaal aan vooraf gaat en hoeveel rekenwerk en communicatie er achter de schermen ook plaatsvindt.
Ik hou altijd heel erg van dit soort grote infrastructurele dingen. Dat de stekker en het stopcontact is zo evident, maar er ligt dus een heel netwerk van koperen kabels die dit bij jou brengen, Gemma.
En dat komt natuurlijk ook omdat wij ontzettend verwend zijn in Nederland. We hebben een stroomnetwerk. Nou, als je dat qua storingen gaat uitdrukken, dan kom je op 99,9, nog een aantal negens. Dat is zo gedegen dat we eigenlijk weinig last hebben van uitval. En daardoor zit het ook niet echt in ons achterhoofd natuurlijk dat kan gebeuren.
En ik vraag me dan ook nog af, hè, je hebt het over al die kortdurende voorspellingen eigenlijk. Dat brengt ook een heel economisch plaatje met zich mee, kan ik me zo voorstellen.
Zeker, want er zijn verschillende markten voor de langere termijn, voor de kortere termijn dat je stroom verkoopt of koopt. En er is ook een soort spotmarkt die op de laatste momenten waar je nog stroom kan kopen of verkopen. En juist door het systeem van vraag en aanbod, dat stroom zelfs soms een negatieve prijs kan hebben, krijg je geld als je het afneemt, dat speelt een cruciale rol voor de balans.
Ja, dat was laatst, weet ik nog, dat mensen die dan een dynamisch energiecontract hadden, ja, die moesten op bepaalde tijden, geloof ik, hun elektrische auto gaan opladen,
ja,
of wat dan
ook.
Dan kregen ze geld
toe. Dat gebeurt steeds vaker. Omdat, net als vorige maand, de maand mei, was 30% van de Nederlandse stroom werd door zonnepanelen opgewekt. Dus dat geeft aan hoe belangrijk dat is. En soms is er dan zoveel aanbod dat de producenten het eigenlijk niet kwijt kunnen. En dan krijg je dus geld. Er zit wel één schaduwkant aan. Als jij zonnepanelen hebt en je hebt zo'n dynamisch contract, dan moet jij ook betalen als jij produceert.
Oh ja, ja, dat is dan weer
of de wasmachine,
kant.
De afwasmachine en de airco en alles lekker aanzetten.
Tot nu toe, jullie leggen het mooi uit met aorta's en snelwegen en dergelijke. Maar spelen batterijen op dit moment al een rol in het energienetwerk of nog helemaal niet?
Een heel klein beetje. We hebben nu een aantal problemen genoemd. Je kunt je voorstellen dat batterijen heel nuttig hierin kunnen zijn. Ze kunnen namelijk 3 dingen in principe heel goed. Ze kunnen heel snel aan en uit, waardoor ze heel geschikt zijn om snel te reageren op vraag en aanbod. Dus
en om die 50 hertz in stand te houden.
Ja, dat balanceren, daar passen batterijen heel goed in. En dat is ook de plek waar ze nu al worden ingezet. Want we zeiden net al, dat levert best wel wat op. Wel handig. Maar in theorie kunnen batterijen, die zijn nu geschikt zo om maximaal 5 uur, maar meestal 2 uur, dat zijn ook al hele grote batterijen trouwens, die kunnen ook al wel dus wat langer bufferen. Dus ze kunnen ook in de avond, elke dag is er een piek in de energie of in de elektriciteitsvraag. Daar zouden ze ook bij kunnen helpen. Want dan hebben ze een soort buffertje die je erin kan gooien op het moment dat er extra gevraagd wordt.
Als iedereen thuis komt van zijn werk, ja, of elektrisch gaat koken. Of
de televisie aanzet. Ja. En op het einde van de dag tussen 5 en 9 is er elke dag een piek.
Ja, dan kun je zeggen van zo'n batterij heeft dan wat gespaard en dan kan dat worden opgevangen.
Ja, dus dat ze kunnen helpen bij onbalans, ze kunnen dat vraag en aanbod bij elkaar brengen. En ze kunnen ook, in theorie dan, slim meedoen op handelen op de energiemarkt. Het gaat heel erg over geld altijd. Zodra je hier met mensen over praat, dan komt altijd meteen ook het geld om de hoek. Maar stel je laadt je batterij op het moment dat de stroom goedkoop is en je ontlaat hem als de stroom duur is. Daar kun je als energiemaatschappij veel nut van hebben. Dus dat zijn eigenlijk de drie dingen waar een batterij een functie kan hebben. Maar in de praktijk op dit moment hebben ze eigenlijk alleen in dat hele kortdurende balanceren een functie. En bij die andere dingen frustreren ze de boel eigenlijk vooral. Misschien goed om even uit te leggen hoe dat komt. Voornamelijk weer door een financiële kwestie. Want de huidige grote batterijen, dat zijn lithiumbatterijen, dat zijn dezelfde, of lithium-ion batterijen. Het zijn dezelfde batterijen die ook in elektrische auto's zitten. Die zitten in pakketten bovenop elkaar gestapeld. En die zitten soms in misschien wel 10 zeecontainers naast elkaar vol batterijen. Dat is wat een batterij in het elektriciteitsnet op dit moment is. Ik sprak bijvoorbeeld met iemand van Giga Storage. Die hadden vorig jaar, hebben zij de op dat moment grootste batterij geïnstalleerd van Nederland. Die had een vermogen van 25 megawatt en capaciteit van 48 megawattuur. Nou, dat betekent dat ze dus met de power die ze eruit kunnen gooien is 25 megawatt. En dat kunnen ze voor ongeveer 2 uur kunnen ze op volledig vermogen doen en dan is hij helemaal leeg. Dat klinkt alsof hij best wel zowel pieken kan opvangen als op die onbalansmarkt mee kan doen. Maar dat ding kost 25 miljoen om neer te zetten.
Dan heb je heel wat slimme handel nodig om dat terug te verdienen.
Precies. En dat is een van de problemen met grote batterijen. Niet alleen voor hun, voor al die grote batterijen die nu trouwens dus mondjesmaat worden neergezet. Die willen vooral op die onbalansmarkt actief zijn. Want daar is het meest geld te verdienen. Want anders krijg je die business case niet rond. Lithiumbatterijen zijn prachtige dingen, maar heel duur. En je vraagt je af, je kunt ze dus niet even stilleggen. Want je zou dan denken, oké, tussen 5 en 9 s'avonds leg ze dan even stil. Of ook op andere piekmomenten, maar ik noem even dit als voorbeeld. Leg ze even stil en ga dan niet, in ieder geval niet ook stroom vragen. Ga dan niet je batterij opladen. Maar ja, dat kan niet uit als je dat elke dag moet doen als batterij-exploitant. Dus in de praktijk laden de batterijen ook op dat soort piekmomenten en dragen ze bij aan de overbelasting van het net.
Ja, dus wat bedoeld zou kunnen zijn als oplossing, vergroot het probleem alleen nog maar.
Ja, op dit moment wel. Dat ligt overigens niet alleen maar aan de batterijen en aan de kosten. Je kan je namelijk best voorstellen dat er manieren zijn om dit wel goed in te richten. Als het een heel groot probleem is, dan kun je ze misschien wel compenseren, financieel compenseren, om toch die batterijen nuttig in te zetten. Maar ja, omdat het elektriciteitsnet, of de energiewet eigenlijk, die is al zo oud. Die is nog uit de tijd de lichtfabriek in Leiden werd ingericht.
Ja, en het grote probleem is ook dat de politiek er alles aan heeft gedaan om om met een nieuwe stroomwet te komen, tenminste de minister. Maar dat is een aantal keren is dat eigenlijk fout gegaan. Dus die laten al veel langer op zich wachten dan de bedoeling was. Want waar je natuurlijk naartoe wil op een gegeven moment, precies wat Laura zegt, is dat die netbeheerder ook een actievere rol kan spelen in het managen van vraag en aanbod. Dus dat betekent dat die bijvoorbeeld als er nieuwe aansluitingen worden gevraagd om op het net te komen, als bedrijven of instellingen, dan kunnen netbeheerders op dit moment nog geen voorkeur uitspreken, wat gunstig is voor het netwerk bijvoorbeeld, om die al of niet toe te laten. Je kan je voorstellen dat een zonnepark toelaten, dat het een hele ander gedrag, andere gevolgen heeft, andere consequenties heeft voor het netwerk, dan dat het bijvoorbeeld een fabriek komt. Ik verzin maar wat. En nu zie je dat zij moeten gewoon de wachtlijst afwerken. En netbeheerders, met name ook de landelijke netbeheerder Tennet, die wil eigenlijk naar een systeem. En dat willen eigenlijk de mensen die echt over dit systeem nadenken, hè, over de dynamiek van dit systeem, die willen eigenlijk meer naar een systeem dat bedrijven bijvoorbeeld tegen betaling afgeschakeld kunnen worden. Dus dat een bedrijf een contract heeft, en dat gebeurt nu al, dat voor een deel is dat al mogelijk, dat een bedrijf dus afspreekt, als het heel erg krap wordt met het stroomnet, dan vinden we het prima om bijvoorbeeld op halve kracht te gaan functioneren en daar krijgen we dus ook geld voor.
Is ook het nieuwste batterijproject van Giga Storage die ik net noemde. Die hadden dus ook geen zin om te wachten tot ze eindelijk aan de beurt waren. En onderaan die wachtlijst staan eigenlijk. Dus die zeiden, doe ons maar zo'n flexibel contract. Dus die worden dan af en toe mogen ze inderdaad niet laden. Ja. Maar spreken ze dus wel vooraf af hoeveel momenten die batterij niet mag laden. Want ja, anders dan, je moet het toch kunnen rondrekenen.
Ja, anders zit je daar met je 25 miljoen kostenpost.
Ja, absoluut. Ja.
Maar met dat soort beperkingen hebben we gewoon te maken. Het geldt ook voor zonneparken. Die kunnen, als het een hele stralende dag is, meestal niet meer voor 100% produceren. Dus die worden min of meer een beetje afgeknepen om niet te veel beslag te leggen op de capaciteit van het elektriciteitsnetwerk.
Ja, dus die flexibiliteit die wordt al ingebouwd en tegelijkertijd wordt er dus ook gewerkt aan een nieuw type batterij.
Ja, want je kunt dus inderdaad aan de beleidskant dingen doen, maar je kunt ook zorgen dat die batterij niet zo duur is. Kijk, die lithium-ion batterij is veruit de belangrijkste en de bekendste batterij ter wereld, waar we allemaal in onze broekzak mee rondlopen. Daar is decennia lang aan gewerkt om die zo optimaal mogelijk te krijgen. Lithium is heel licht, er kan veel energie in. Dus het is een compacte batterij met een hoge energiedichtheid. Daar is die lithiumbatterij supergoed in. En hij is ook relatief licht, zodat je hem in mobiele toepassingen zoals een auto kan doen.
Ja, maar dat heb je voor een elektriciteitsnetwerk dan weer minder nodig.
Hey, kijk, ja, nee, inderdaad. Het elektriciteitsnet staat stil. Het is ook echt wel passen en meten in wijken en dat soort dingen. Maar in principe is ruimte een minder groot probleem dan dat dat in een elektrische auto is. Maar hoe goedkoop je hem kan hebben, dat maakt, nou, je hebt het hele verhaal gehoord, dat maakt heel veel uit. Als het minder erg is om hem een paar uur per dag stil te leggen, of in ieder geval niet te laten laden, omdat het toch een best goedkoop apparaat is, dat is heel waardevol, want dan kun je hem echt inzetten op de momenten dat je hem wil gebruiken en dat je niet je business case rond moet krijgen en hem dan toch maar laat laden. Dus goedkoop en ook grote capaciteit. Ik zei net, de huidige lithiumbatterijen, die grootschalige projecten, die kunnen nog steeds 2 tot maximaal 5 uur, en dan zit je echt aan een heel hip systeem, elektriciteit leveren op hun volle vermogen. Maar ja, wat doe je dan met een paar windstille dagen? Dus er wordt gewerkt aan hele andere type batterijen met supergoedkope materialen en die opslag kunnen bieden voor een aantal dagen, 100 of 150 uur. Dus dat zijn 5, 6 dagen. Dat is echt het vergezicht waaraan gewerkt wordt.
Maar dat is dus echt een compleet andere batterij dan die lithiumbatterij.
Klopt, heel ander soort batterij. Namelijk, hij heet ook anders. Het is een flow-batterij. Flow, de naam zegt het al een beetje. Er vloeit daar van alles in. Die is veel geschikter voor het elektriciteitsnet, omdat hij in potentie met veel goedkopere materialen kan werken. Dus er wordt bijvoorbeeld gewerkt aan batterijen met ijzer, nou ja, dat komt overal voor. Geopolitiek, veel minder problemen. Nou ja, dan kun je je voorstellen dat is fijner dan al dat lithium, hè, waar best veel problemen mee zijn. En ook de andere componenten van die lithium-ion batterijen. En er kan heel veel energie in. Het mooie van een flowbatterij is dat het vermogen is losgekoppeld van de opslagcapaciteit. De energie wordt opgeslagen in vloeistoffen en die wordt in tanks gelaten. En vanuit die tanks vloeit het dus door het actieve deel van de batterij heen.
Ja, afhankelijk van hoeveel vermogen je hebt. Maar die tanks, dat zie ik echt als reusachtige vaten, zie ik dat nu vormen. Gewoon hele ruimtes waar je in zou kunnen wonen, bij wijze van spreken.
Ja, inderdaad. Ja, dat is,
En die vloeistof, is die nog te duiden? Is dat water of een speciaal soort vloeistof?
Nee, nou ja, er zijn heel veel samenstellingen. Nu gaan we echt even de chemie in. Het idee is, er zijn heel veel materialen die in principe energie kunnen dragen. Bij een lithiumbatterij is dat lithium, daarom wordt die zo genoemd. Bij een flowbatterij, ik noemde net al bijvoorbeeld dat ijzer, kan dat ook. Een flowbatterij die nu al goed werkt en die al best gebruikt wordt ook, is een vanadium, hoe zeg je dat eigenlijk? de vanadium flowbatterij. Helaas is vanadium dan weer niet zo goedkoop en ook best wel schaars. Dus die appelleert dan weer niet aan aan dat goedkope, wat je echt wel nodig hebt als je het op grote schaal wil inzetten. Maar het gaat om die energiedrager, die is opgelost in een waterige oplossing. Want het moet inderdaad wel kunnen vloeien. Dus dat ijzer bijvoorbeeld zit in heel veel zuur.
Oh ja, maar dat ijzer is dus echt vloeibaar gemaakt, als ik het dan goed begrijp.
Ja, ja. En ja, het is geen ijzerpoeder. Nee, het zit echt in een vloeistof.
En dat wordt rondgepompt?
Ja, want inderdaad. Dus de energie wordt opgeslagen in tanks. Maar vanuit die tanks wordt het door een elektrochemische cel geleid. En daarin vindt de reactie plaats. Dus in die cel zitten elektroden. Dat zijn bijvoorbeeld elektroden die uit grafiet bestaan. En de ijzeroplossing die gaat daar langs en daar vindt de uitwisseling van ionen plaats.
Ja, dus die reageert eigenlijk dan met dat grafiet. En dan wordt er elektriciteit.
Ja, dus dan zit er ook nog een membraan tussen. Dan gaat het gaan de ionen van de ene tank naar de andere tank. En zo loopt, net als bij een normale batterij, de stroom gaat buitenom. Die ionen gaan door het membraan. Dat is het idee van een batterij.
Heb jij een prototype hiervan al gezien ook? Is er al iets?
Ja, ik ben naar Eindhoven geweest, naar het lab van Antoni Forner-Cuenca, een Spanjaard die daar aan werkt met eigenlijk zijn hele lab. In Eindhoven hebben ze echt ingezet op die ijzerbatterijen, ook omdat dat super goedkoop is dus. Maar hij is nog niet af, dus er wordt zeker nog aan gewerkt. En ja, ik vond het heel leuk om dat te zien. Kijk, we hebben het net gehad over gigantische tanks, zo groot als een fabriek. Maar daar gaat het gewoon over, ze hebben flesjes met 100 milliliter water misschien. IJzeroplossing dus. Ze staan er twee naast elkaar en dat loopt met een heel klein slangetje door de elektrochemische cel. En ik vertelde net dat in de elektrode, daar vindt de reactie plaats. Nou, een van de dingen waar zij dus heel erg aan werken en wat ze me ook hebben laten zien, is die elektrode zo goed mogelijk laten werken. En dat is dan een soort een velletje van grafiet. Ja, je kunt er bijna doorheen kijken. En dat is heel poreus dus daar loopt die vloeistof doorheen. Dat grafiet, dat moet zo goed mogelijk met die waterige oplossing omgaan. Dus zij zitten bijvoorbeeld allemaal coatings rondom dat grafiet te maken, om daar heel goed de vloeistof door te kunnen leiden.
Dus echt aan het experimenteren van wat werkt nou het beste, hoe krijg je de optimale flow batterij?
Ja, precies. Dat zijn dingen waar ze mee bezig zijn. Ze hebben ook nog allerlei andere kleinere problemen, of niet kleiner, maar een van de problemen die er ook bijvoorbeeld is dat bij een van de elektroden ontstaat een klein beetje waterstofgas tijdens de reactie. En dat is lastig, omdat daardoor de vloeistof minder zuur wordt.
Maar en het ijzer weer minder goed wordt opgelost.
Precies, ja. Dus dat zijn echt allemaal nog hele problemen die in het lab nog helemaal getackeld moeten worden. Voordat je ooit bij die gigantische fabriek kan komen. Dus hij zei ook.
Ja, en voordat het economisch rendabel dan ook gaat worden.
Absoluut, absoluut. Ja, dat is een hele lange weg te gaan. Nou, zei Antoni Forner-Cuenca wel van ja, er zijn dus nu al wel flowbatterijen gewoon op de markt. Die vanadiumbatterij heeft zich al helemaal bewezen. Zij werken aan heel erg optimalisatie en heel erg goedkoop. Dus zij zijn echt nog wel aan batterijen aan het werken die over een paar jaar het moeten doen. En zij hopen dat de eerste versies van ijzerbatterijen einde van dit decennium wel zullen verschijnen.
Ja, maar dan zit ik toch te denken, goed, einde van het decennium. Erik die had het net over, over 12 jaar willen we al klimaatneutraal zijn. Dus het gaat er om spannen.
Ja, en dat vind ik ook wel spannend. Ja, onder druk kan er op zich wel veel altijd, in de technologie zeker. Dus wie weet gaat het wel sneller. Maar ja, je weet het niet. Ik sprak ook nog met een bedrijf, een Nederlands bedrijf, het Arnhem, Elestor heette zij. Die werken ook aan een flowbatterij, maar op een beetje een andere manier dan dat ze in het lab in Eindhoven doen. Hun batterij die heeft namelijk een hele grote tank met broom aan de ene kant. Dat is dan de actieve vloeistof. Broom is ook zo'n goedkope stof. Dat is bijvoorbeeld te winnen uit zeewater. Aan de andere kant waterstof, een gas. En daar komt ook een chemische reactie op gang als dat broom er langs stroomt. Werken ze al jaren aan, maar zij zijn inmiddels wel zover dat ze wel prototypes in Nederland weer neer willen gaan zetten. Die zijn dan nu nog wel klein. Op wijkniveau zou je dan nu wat kunnen doen. Maar ja, zij denken ook echt dat ze aan het eind van het decennium zo'n bi-directional power plant, noemen zij dat dan. Maar dat ze aan het eind van het decennium dat wel echt kunnen gaan neerzetten. En zij mikken dan op 150 uur opslagcapaciteit. Dat betekent dat niet meteen 150 uur opslagcapaciteit voor heel Nederland. Maar de batterij kan 150 uur aan stroom leveren.
Meer dan die 2 uur die jij net noemde bij die gigantische lithium zeecontainer batterijen.
Precies, en zij hopen echt hij ziet dat voor zich, dat hij dat gaat neerzetten op Wibrand Kout, sprak ik van hem, van hun trouwens. Hij, altijd goed om hem een naam te geven. Maar dat zo'n ding zeg maar op de plek staat waar de windenergie van de Noordzee aan land komt, bijvoorbeeld.
Ja, want ik wou net inderdaad zeggen, het vereist ook een heel nieuwe infrastructuur. En ik zat alweer te denken aan die lichtfabriek die Erik bijvoorbeeld noemde. Van ja, waar zet je die dingen dan? Hè? Wordt het de broomwaterstoffabriek dan opeens? Maar ja, dat wordt dan dus vooral langs de kust, als ik het zo hoor. Of...
Nou ja, bijvoorbeeld. Dus meer aan zo'n groot apparaat, dat is wel nuttig op een plek waar er ook veel wordt opgewekt. Je gaat niet in elke wijk een chemische fabriek hebben straks. Dus zo, dat is absoluut niet hoe zij dit voor zich zien. Stel, je zet hem op zo'n plek neer waar heel veel wordt opgewekt, maar niet altijd direct gebruikt kan worden. Midden in de nacht bijvoorbeeld is juist een dal in het verbruik. Maar ja, dan waait het op de Noordzee best hard.
Ja, er wordt al een beetje rekening mee gehouden dat een aantal industriegebieden, dat het stroom van windparken vaak aan land komt, waar bijvoorbeeld Rotterdam, waar de grote industriegebieden zitten.
Ja, precies. Ja, maar... Het is wel spannend dat je ook daar moet rekening mee worden gehouden zometeen weer met de inrichting van het nieuwe energienetwerk.
Ja, ik moet wel lachen dat ik schrijf vaak over dit soort innovaties en niet alleen batterijen, maar ook manieren om CO2 te verwijderen. En sommige mensen zeggen dan grappend tegen mij, jij maakt het landschap alleen maar lelijker. Ja, overal grote fabrieken. Ja, ik kan er ook niks aan doen. Maar het vergt allemaal nieuwe infrastructuur en dat vooral... Ja, het gaat altijd over schaal. De schaal waarop je dit nodig hebt, dat zijn niet die 100 milliliter in het lab. Daar kun je nooit zoveel elektriciteit die wij met het hele land verbruiken in kwijt. Ja, je moet dat wel groots doen. En het is helemaal nieuw, dus ja, dat is niet iets wat je al hebt liggen. Maar goed, we hebben nu ook, eerder hadden we ook grote energiecentrales en die hadden ook een plek. Dus,
en misschien kunnen ze wel een mooi groen dak of zo dan ontwerpen erbovenop.
Toch nog een beetje. Het lijkt mij niet de eerste prioriteit, maar voilà.
En nog even dan sowieso een blik op de toekomst, nog los van dat landschap. Hè? We hebben het net al even over het einde van het decennium, maar welke stappen moeten er nog gemaakt worden? Wat heeft nu prioriteit bij het ontwikkelen van die flowbatterij?
Nou, bij de mensen van Elestor bijvoorbeeld, die denken als ze eenmaal een werkende variant hebben, dat je ook heel snel kan opschalen. Ik zei net al, in principe kan je die tank natuurlijk zo groot maken als je wil. Dus zij zijn echt nog heel erg bezig om te laten zien dat die heel lang stabiel is, dat die veilig genoeg is. En dat soort vraagstukken zijn zij nu mee bezig. Maar dat zit al heel dicht tegen de markt aan op zich. Ruud Nijs, dat is dan degene die bij Giga Storage aan batterijen werkt, de eigenaar daarvan en die dat soort de huidige batterijprojecten neerzet. Die zegt ook, ja, ik ben in principe batterijagnostisch. Dus als er, of techniek agnostisch, als er een betere techniek voorhanden is, ga ik daar meteen mee aan de slag. Dus het zou in principe best wel hard kunnen gaan. Maar voor we zover zijn dat ze die supergoedkope hebben waar ze in het lab in Eindhoven aan werken, dat is echt nog wel wat jaren verder. Maar je kan nu bijvoorbeeld wel al een vanadium flow batterij neerzetten bijvoorbeeld. En dan kun je over een tijdje met een andere vloeistof erin ineens een veel grotere tank neerzetten.
Ja, dus dan heb je die infrastructuur al en dan vanadium helemaal te schaars dreigt te worden, dan is hopelijk ijzer weer
Ja, precies. Nou ja, dat zijn wel allemaal, dat hoeft allemaal niet per se in Nederland te gebeuren, maar je kunt je voorstellen dat wereldwijd zulke bewegingen wel gaan gebeuren. Maar nu is de flowbatterij dus echt nog niet aanwezig. En ik denk dat als we hier over 5 jaar zitten, dan ziet dat er heel anders uit.
Ja, en een belangrijke voorwaarde is natuurlijk ook dat die batterijen ook hun weg, hun plek vinden in het systeem.
Ja.
Dus wel precies gaan doen waar we eigenlijk op zitten te wachten. Dat ze zeg maar pieken kunnen afbouwen, pieken lager kunnen maken en helpen als er tekorten zijn.
Ja.
En dat is nog best lastig.
Ja, want nu is het nog losgekoppeld van het hele energienetwerk. Maar je wil dan straks ook even kunnen proefdraaien van, werkt het wel zoals we op de tekentafel hebben bedacht?
En wat Laura er straks noemde, is dat het nu nog eigenlijk niet goed werkt in het systeem. Dat ze eigenlijk eerder zorgen voor tekorten.
Dat geldt zelfs voor die langere opslag dan.
Nee, maar dat is wel vooral een geldprobleem nu. Hè?
Ja, dat is
dus
nu
als je een heel goedkope, of relatief Zeker. Goedkoop, dit zal natuurlijk nooit dit zal nooit de kosten van een AA-batterij zijn.
Nee.
Maar als je een relatief goedkope batterij zet, is deze functie veel dichterbij.
Door die langere termijn, dat is zo.
In theorie allemaal. Ja. Hè?
En dan kun je hem ook makkelijker even uitzetten tijdens de piekbelastingsuren, stel ik me zo voor.
Ja, dat is dan de hoop ervan inderdaad.
Ja.
Maar goed. Ja, ik vind dat een hele interessante vraag. Is het op tijd klaar? En ook ligt er dan niet al net een hele infrastructuur van lithiumbatterijen? Ja, dat antwoord weet ik
niet. Ja, dan blijf je een beetje steeds opnieuw het wiel uitvinden of achter de feiten aanlopen.
Ja.
Ja, dat zijn natuurlijk ook dingen die de bezitter van de zonnepanelen zich afvraagt.
Nou precies, ja, betekent het voor ons?
Ja, wat betekent het voor ons op zondagmiddag als de zon schijnt? Dan komt iedereen met stroom en dan is het ook minder waar direct. En dat kan je voor een deel natuurlijk opvangen door dan juist de droger aan te zetten of de vaatwasser. Al is de droger vaak ook weer niet nodig als de zon schijnt, denk ik dan altijd. Maar goed, ja. Dit terzijde. Je zou natuurlijk ook denken van, goh, zo'n accu zou natuurlijk ook voor een bezitter van zonnepanelen ideaal zijn.
Allemaal onze eigen flowbatterijen in de achtertuin.
Ja, nou ja, dat is misschien wat ambitieus. Maar de batterijen waar je het nu in de praktijk over hebt, die hebben niet zo'n lange reach als wat Laura noemde, 5-6 dagen. Maar dat gaat er meer dat je daar een paar uur wat aan hebt.
Ja.
En dan kan je natuurlijk, idealiter zou je natuurlijk het verschil tussen zomer en winter moeten kunnen overbruggen. Ja. Wil het echt geld opleveren? Wil het echt dus de investering waard zijn?
Dan is zelfs 150 uur of zo is precies veel te kort. Ja.
Ik schreef je dus een tijdje terug over dit soort batterijen in de krant. Toen kreeg ik daarop een lezersbrief, inderdaad van iemand die zelf zat met, zou dit soort batterijen, ik heb best wel wat land, de ruimte is voor mij niet zo'n probleem. Zou dit voor mij dan een oplossing kunnen zijn in dat langere overbruggen? Ik mailde hem terug. Ik zei, nou ja, denk het niet. Want het is gewoon niet zo slim om met een batterij. Een batterij is gewoon goed in vaak vol en vaak leeg gaan. Dus je moet hem vaak gebruiken. Terwijl als je hem in de zomer vult en in de winter leeg maakt, daar is een batterij gewoon niet het beste in. Dat geldt,
kost al veel geld.
Kost veel te veel geld. Ja, één laadcyclus per jaar heb je het dan over. Je hebt wel, iedereen heeft in de meterkast een tritsje AA-batterijen liggen voor het geval dat. Maar dat is niet hoe een batterij in het elektriciteitsnet, ook niet op kleine schaal in je huis, dat is niet waar die het beste in is. Dan, nou ja, ik zei tegen hem van misschien kun je dan beter een soort basaltschuurtje bouwen. Maar het zijn hele experimentele dingen hoor, waar je de warmte in opslaat. En die warmte kun je dan gebruiken op het moment dat je het nodig hebt.
Dat klinkt, vind ik een geologisch een heel mooie oplossing. Basalt staat mooi in het landschap, denk ik ook. Goed stenen schuurtje. Maar zijn er inderdaad al zulke seizoensoverbruggende buffers? Je zegt net dat is nog heel experimenteel.
Dit is ook op een hele kleine schaal dan. Hè? Maar op schaal van ons land moeten we daar. Daar wordt ook heel hard over nagedacht. Misschien een hele aflevering op zich.
Want dan denk je toch ook aan waterstof.
Ja.
Daar praat natuurlijk iedereen over rond de energietransitie. Terwijl daar ook nog hele grote uitdagingen zijn. Want door waterstof maak je in feite van stroom, van elektronen maak je in feite moleculen. Waardoor je het transport en de opslag veel gemakkelijker gaat. Alleen dat vergt zoveel stroom, die elektrolyse. En ook weer de verwerking van waterstof naar stroom. Het omzetten verlies je zoveel elektriciteit. Dat we echt heel veel stroom te veel moeten hebben. Wil dat zich uitbetalen als het ware.
Ja, maar dit is wel een van de weinige manieren waarmee je het op langer kan bewaren dan in een batterij. Dus waar nu liggen bijvoorbeeld onze gasreserves die in de winter aangesproken worden. Die worden opgeslagen in zoutcavernes, dus waar ooit zout in is gewonnen. Daar ligt dan een buffertje van aardgas. Maar waterstof kun je ook in gasvorm daar opslaan. Dus dat gaat ook weer over hele grote hoeveelheden. Dat is altijd de crux, hè? We gebruiken gewoon als land heel veel energie. Dus waar je een hele grote hoeveelheid energie kan opslaan, dat is misschien wel vooral waterstof of een andere gas. En als je het verder comprimeert, kan het ook een vloeistof worden.
Ja, en waterstof produceren we nu al, maar meestal op een grijze manier. Dus met aardgas. En de bedoeling is natuurlijk om dat via hernieuwbare stroom te doen.
Maar er blijft dus nog genoeg te ontwikkelen. Zeker. Niet zo dat als de flowbatterij er eenmaal is, dat iedereen dan op zijn lauweren kan gaan rusten.
Nee, die lange termijn vraag is echt weer een hele andere vraag. Die flowbatterij, dan heb je het over seconden, minuten, uren en misschien hopelijk dagen. Dat is eigenlijk waar de batterij en dan straks hopelijk de flowbatterij echt een uitkomst kan zijn.
Ja, en over waterstof en die maandenlange opslag. Nou, we houden het in de gaten en wie weet schuif je nog een keer bij ons aan,
nou,
Erik. Het was heel fijn om je te gast te hebben vandaag.
Dankjewel.
Dank ook aan Laura voor je heldere verhaal en aan Janne Geerken voor het maken van deze podcast. De muziek die je hoort is van het Dudok Quartet en wij zijn er volgende week weer. Tot dan!